Fijn dat je luistert naar Inside Out, de podcast van en voor alumni en studenten van SMNO en ISMB. Mijn naam is Jabbo Smulders en ik ben een oud SMNO'er.
Mijn naam is Jan Luitsen, docent kwalitatief onderzoek bij SMNO. In deze podcast ontvangen wij oud-studenten van deze number one ranked topopleiding. En vandaag hebben wij te gast Sanne van de Peet. Sanne, welkom.
Goedemiddag.
Ja, Sanne, je hebt tussen 1999 en 2002 heb je een mbo-opleiding gedaan, sociaal-pedagogisch werk. Daarna ben je terechtgekomen bij wat wij noemen onze opleiding, SMNO. Tussen 2002 en 2006. En dat betekent dat jij een van de allereerste SMNO'ers was. Daar gaan we het straks over hebben. En je werkt al sinds 2009 bij de gemeente Amsterdam. En wij hebben dan een soort wauwgevoel van dat is een hele trouwe werknemer. 12 jaar, waar vind je dat nog? Nou, tot zover de intro. Dan weten de luisteraars wie je bent. Maar laten we eerst even teruggaan in de tijd. Je bent een van de eerste studenten van SMNO geweest. Tussen 2002 en 2006. En toen ging ook de opleiding van start. Voor de luisteraars, dat hebben we eigenlijk nog nooit verteld in deze podcast. De SMNO-opleiding is eigenlijk voortgekomen uit de ALO-opleiding. Dat is de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En daar waren op een gegeven moment financiële en managementachtige vakken. En op een gegeven moment werd er gezegd van, nou jongens, als jullie zo graag al die wat meer financieel georiënteerde vakken willen, waarom begin je niet je eigen opleiding? Nou, dat gebeurde toen onder leiding van Ikina Mosch. Die is de opleidingsmanager vanaf het begin geweest. En jij was een van de eerste studenten. Hoe kleinschalig was die opleiding toen?
We zijn gestart toen met 2 klassen van volgens mij 35 leerlingen per klas. En ik denk een handjevol, misschien 5 docenten waar we in het begin mee gestart zijn. Dus het was echt een compact gezelschap. En snel ook wel een hechte groep. Ons kent ons.
En het was een kleine opleiding. Dat was in het oude ALO-gebouw. Hè?
Ja.
En hoe werd daar ruimte gecreëerd voor de SMNO-studenten?
Ja, het oude zwembad van de ALO, die was niet meer in gebruik. En daar hebben ze lokalen voor ons gemaakt. Dus het was altijd het verhaal van, dat was ons domein. Het zwembad waren de lokalen voor ons. En dat was ook echt het SMNO-hoekje. En daar kwamen weinig ALO-studenten.
Ik ben hier niet bij geweest, maar zat je dan echt in die kuil? Als dus in die kuil van het zwembad, als daar lokalen gemaakt?
Ja, ze hadden het. Het was wel iets. We moesten naar beneden. Ja, het was. We moesten een trappetje af en daar waren ruimtes. Waren lokalen.
Wat hilarisch.
En ze zeggen dat als je wilt weten of je kind geïnteresseerd is om ALO te gaan doen of SMNO, dan zet je hem bij een Johan Cruijff-koortje. En als de student of de potentiële student vooral geïnteresseerd is in de tactiek op het veld, dan moet je de ALO gaan doen. En als je vooral geïnteresseerd bent in de logistiek eromheen, dan ben je meer geïnteresseerd in SMNO. Ikina die nam vooral veel ALO-collega's en ALO-georiënteerde docenten nam ze mee. Merkte je dat in het begin ook, dat er heel veel ALO ook in de SMNO-opleiding zat?
Ja, je merkte wel echt dat iedereen gepassioneerd was van juist die SMNO. En dat iedereen echt van de SMNO echt een op de kaart wilde zetten. Dus ik heb niet het gevoel dat echt het ALO dat voortging in SMNO. Nee.
Ja, wat jij zei gekscherend in de voorbespreking van op de ALO zeiden ze altijd, ja, jullie willen alleen maar rekenles. En dat was dan het belangrijkste. Maar dat was dus echt wel voor jouw gevoel. Voelde je echt, het is een nieuwe opleiding waar management en al die kwaliteiten die ik ook geleerd heb, in naar voren kwamen.
Ja, zeker. En iedereen was echt wel opgebrand om het om het te laten slagen, zeg maar. De opleiding, ja.
Ja, ja, dat was natuurlijk wel een experiment. Wat kun je daar zelf nog van herinneren? Kun je nog anekdotische verhalen ophalen uit die tijd?
Nou, ik weet wel dat we waren echt wel proefkonijnen. Dat merkte je wel. Je was gewoon, er was een programma bedacht. Het eerste blok. Ja, was uitgedacht welke lessen. Maar wat er voor de rest van het jaar gedaan werd, was nog in grote lijnen natuurlijk uitgedacht. Maar dat moest nog helemaal in detail verder uitgedacht worden. En we werden ook wel steeds om input gevraagd van, wat sluit wel aan, wat sluit niet aan? Waar hebben jullie nog meer behoefte aan? Dus we konden daarin ook wel heel erg meedenken. Maar er werden ook wel eens keuzes gemaakt. Oké, jullie hebben nu een blok dit vak gevolgd. Maar we denken dat we het volgend jaar eruit halen.
Oh, dus de studenten na jullie, die hebben wel geprofiteerd van
zeker.
Jullie feedback
ja,
die jullie
ja,
gegeven
zeker wel,
hebben.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen met jullie eigen input dat je ook dingen kon creëren voor jezelf die misschien ja, jouw voordeel wel hadden.
Ja, zeker. Het had zo'n zijn voor's en tegens. Ja. Ja.
Hey, en jij vertelde ook dat je last hebt van dyslexie. Is dat van invloed ook geweest op de manier waarop jij studeerde?
Ja, dat speelt natuurlijk wel mee. Ik heb wat bij mij vooral speelt is dat ik langzaam lees. Dat ik daar moeite mee heb. En als je dikke marketingboeken en dergelijke door moest komen, dat was nooit een feest. Maar ja, daar heb ik ook wel mijn methodes in gevonden. Ik heb bijvoorbeeld luisterboeken van laten maken van de studieboeken. Wat mij heel erg hielp. En ze hadden destijds hadden ze een soort project bij de HVA. Waar ze waar medestudenten een kleine vergoeding kregen om studenten die een beperking hadden. Klinkt dat zo een dyslexie als beperking, maar om die te helpen tijdens de studietijd. En dat project was heel breed, maar in dit geval kon ik daar ook gebruik van maken. Dus een medestudent hielp mij ook bij het studeren en bij bijvoorbeeld aantekeningen maken tijdens colleges of meehelpen lezen in verslagen die ik moest maken of dat ik daar nog taalfouten in maakte of iets dergelijks.
Nee, dus dat was een soort maatjesproject of zo.
Ja.
En heb je die... Het is eigenlijk best een goed idee dat je een luisterboek maakt van een studieboek. Is dat niet een gat in de markt? Moest je niet daar een onderneming van maken?
Nou, dit was bij de blinde bibliotheek. Dus daar kon je er gewoon, kan je gewoon boeken toesturen. En die zetten ze op een...
Echt?
Toen nog echt een bandje was het toen.
Oh, ik wou zeggen, het was niet in braille. Weet je dat?
Nee.
De blinde bibliotheek.
Ja.
En dan leefde jij dus een dik marketingboek in.
Ja, en die spraken ze gewoon in. En dan kon ik hem gewoon luisterend lezen.
Maar dat waren
dus
echt boeken van 8 uur of zo.
Ja, ja.
Ik zei net tegen Jan, ik denk dat Sanne dan een van de weinigen is die het hele boek dan las. Want dat deed voor de rest niemand.
Nou, het is nog steeds wel een veel voorkomend probleem bij SMNO. Daar zijn toch aardig wat studenten ook met dyslexie. En ik heb niet gehoord dat ze daar luisterboeken van maken. Maar ik vond het op zich een heel goed idee eigenlijk.
Het is ook al steeds meer... Kijk, over dyslexie is natuurlijk ook steeds meer bekend. En het wordt ook veel meer... Er is ook al steeds meer over bekend dat het niet per definitie een handicap is. Maar dat is gewoon dat een andere manier van... Dat de hersenen van een dyslect gewoon anders werken dan van iemand die geen dyslexie heeft. En ja, dus dat het ook hele andere. Dat ook heel veel voordelen heeft. En veel meer. Bijvoorbeeld in de creativiteit of in het overzien van bepaalde processen. Dat daar vanuit het dyslectisch brein een ander kijk op is dan iemand zonder dyslexie. Dus dat is ook wel...
Is dat dan, als je dyslexie hebt, betekent dat je van jezelf creatiever bent of creatiever wordt? Of dat je dan juist vanwege die dyslexie een andere kijk erop hebt?
Het is ook aangetoond dat je hersenen anders in elkaar zitten. Dus dat daar andere verbindingen liggen tussen cellen in je hersenen. Waardoor je dus creatiever kan denken.
Okay.
Je wordt natuurlijk ook creatiever omdat je oplossingsgericht moet zijn. Omdat je tegen bepaalde obstakels aanloopt. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het is ook gewoon in aanleg in de hersenen zit dat anders als bij een niet-dyslect, ja.
Oké, dus we moeten het voortaan hebben over een positieve beperking.
Ja, ik heb de kracht van dyslexie. Kan je wel een boek geven die daarover gaat?
Nee, ik ben ook dyslecticus en ik ben natuurlijk later daarin gekomen. Dus dat was voor mij was er al extra tijd. Er waren al hele protocollen al ontwikkeld.
Ja.
Maar ik weet ook dat op de middelbare en de basisschool, daar was dat ook nog wat lastiger. En dan gelukkig mijn ouders die daar dan onderzoek naar hadden laten doen, et cetera. Maar jij hebt echt de transitie meegemaakt dat het misschien in ieder geval gevoeld heeft van nou, ik ben, ja, wat je zei. Ik heb een beperking, tot nu dat het ook dat je ook talenten hebt die je kunt inzetten voor andere dingen.
Ja, zeker. Ja, ja, bij mij is het ook op de middelbare school, in de loop van de middelbare school pas ontdekt, zeg maar. Onderzocht dat ik dyslectisch ben. Ja. Maar ja, ik had ook de grote bladen hoor. En dan kwamen ze weer binnen in de gymzaal waar we ze klaar zaten. Oh ja, hier is die grote. De
A3'tjes,
hoe is die?
Hey, Sanne, je hebt een stage gedaan in Bonaire.
Ja.
Of op Bonaire.
Ja,
het is een eiland, dus
ja,
het is op Bonaire.
Ja.
Deden veel studenten van jouw lichting al stages in het buitenland? Want dat is wel een hele sterke ontwikkeling geweest bij SMNO. Maar was dat in het begin ook al zo?
Ja, er zijn er een paar naar Kenia gegaan in die tijd. Dat weet ik. Niet zo heel veel, maar wel een paar, ja.
Oké, hoe kwam jij bij Bonaire?
Ik had een kennis die naar Bonaire was geëmigreerd. En via hem heb ik die stage kunnen regelen. Ja.
Oké, dat is... Ja. Ja, zo gaan die dingen. Ja. Je kent iemand en die biedt je wat aan.
En met dyslexie. Ik wilde heel graag naar het buitenland, maar mijn buitenlandse talen zijn ook niet zo goed ontwikkeld. Natuurlijk, als ik ergens ben en er een tijdje ben, dan kom ik echt goed mee. Maar dat vond ik toen wel echt een obstakel, dat ik dacht, ik wil graag naar het buitenland. Maar om nou mijn hele stage in het Engels te moeten doen, daar zag ik tegenop. En ik denk, dit is een mooie kans, als op Bonaire gewoon Nederlands kan praten en schrijven en alles. Want dat, ja, het gaat natuurlijk niet alleen over spraak. Mijn verslagen kon ik natuurlijk ook allemaal in het Nederlands doen. En dus dat vond ik zeker een goede...
En wat voor stagewerk deed je daar? Ik heb gehoord samenspelen en fundraising, maar...
Nee, dat is wat ik eerder heb gedaan. Dat was dat was nog hier in Amsterdam, bij Stichting Tio Loiro. Daar heb ik het samenspelen georganiseerd. Tio Loiro was een stichting die sportontwikkelingswerk deed in Brazilië. En daar gingen ook heel veel ALO-studenten, liepen daar ook stage, maar die gingen naar Brazilië en ik... mocht die stage in Nederland doen. Dus daar heb ik met de samenspelen was een evenement wat we georganiseerd hebben, waar we ook weer geld mee hebben opgehaald voor de stichting. En kennis gedeeld met gymdocenten vooral. En op Bonaire, dat was daarna ben ik naar Bonaire gegaan. En op Bonaire liep ik stage bij Stichting Jong Bonaire. Dat is een... een soort buitenschoolse opvang voor middelbare scholieren, zo noem ik het altijd maar. De middelbare school was meestal rond 1 uur uit. Er was ook geen airco in dat gebouw. Dus daarna kwamen alle leerlingen kwamen naar Jong Bonaire om huiswerkbegeleiding te krijgen. Maar ook te sporten, te koken, allerlei creatieve dingen te doen. En ik had mijn aandeel in het sporten. En ze hadden mij gevraagd om na te denken hoe ze dat sporten nog... grootser konden opzetten en meer toernooien organiseren onderling. Competitie, dingen opzetten. Daar heb ik mee bezig gehouden.
Was dat een strategische stage of was dat al een afstudeerstage?
Het was toen eerst de derdejaars stage. Dus dat denk dat je dat ja, een strategische strategische stage
ja,
heet.
Ja, precies. Dat heette toen waarschijnlijk major, minor stage of major stage. Ja.
Dat durf ik niet meer te zeggen hoe die genoemd werd.
Het zat er in ieder geval in je derde jaar in.
Ja, mijn afstudeerstage heb ik eraan gekoppeld. Dus die heb ik daarna, ik heb daarna Jong Bonaire als organisatie vergeleken met organisaties in Nederland. En gekeken van wat kunnen ze daar nog van leren.
Oké, en dat heb je ook op Bonaire gedaan. Ja. Dus je hebt daar in totaal een half jaar gezeten of zo.
Ja, ja. En dus het afstudeerstage heb ik dan in Nederland verder afgemaakt.
Oké. Ja. En had je toen al aan het eind van je SMNO-carrière enig idee van welke kant je op wilde? Of is dat een beetje je komen aanwaaien?
Nee, ik had eigenlijk al bij het begin van SMNO, of eigenlijk al bij bij de selectiedag die we hadden, heb ik al aangegeven dat ik graag een combinatie wilde maken met mijn vooropleiding SPW, Sociaal Pedagogisch Werk, en SMNO. Dus dat ik meer ook bij de SPW werd ik opgeleid om vooral te werken met mensen met een beperking. Om dat te combineren met het sportmanagement gedeelte. En dat is wel altijd iets wat ik in mijn hoofd gehouden heb, dat ik dat graag wilde. En ik ben ook iemand geweest, ik ben nooit iemand die, ik ben niet een commercieel iemand, zeg maar. Ik heb nooit zoveel feeling gehad met de commerciële wereld. Dus de weg die ik nu bewandeld heb, is wel de weg die bij me past. En altijd bij me past.
Dus er staat eigenlijk wel een soort plan achter. Je wist eigenlijk vanaf het begin van je opleiding al van deze kant wil ik met mijn maatschappelijke carrière op. En is dat ook helemaal volgens plan dan verlopen aan het eind van je SMNO-carrière?
Ja, echt een, kijk, ik heb wel een idee gehad, maar een plan niet. Zo van, dan moet ik dat ben ik niet. Ik ga het niet helemaal uitstippelen van, oké, dan moet ik eerst dat hebben gedaan en dan dat en dat en dat. Zo heb ik het niet uitgestippeld. Maar het is wel, ik ben nu teammanager van een team dat voor de gehandicaptensport werkt. Dus ik heb hem wel, wel zo gehaald, ja.
Nee, dat klopt, maar dat is eigenlijk na 12 jaar bij de gemeente. En je bent uiteindelijk ben je eerst bij de gemeente terechtgekomen. Ja, hoe is dat gegaan?
Ja, dat is wel een grappig verhaal. De HVA had destijds een volleybalteam. En het volleybalteam werd gesponsord door BMC.
Wat betekent dat?
BMC is een bedrijf wat in Amersfoort zit. En zij doen vooral advisering van overheidsorganisaties.
Consultancy-achtig,
ja. En, maar ook detachering. En zij hadden een live solliciteren sessie georganiseerd tijdens de rust, denk ik, van die wedstrijd.
Slim.
Nou ja, daar ben ik als net afgestudeerd SMNO er naartoe gegaan. En heb ik daar een gesprek gevoerd. En dat heeft geleid dat ik daar uitgenodigd werd voor een vervolggesprek. En dat heeft weer geleid dat ik daar ben gestart als interim medewerker. En daar binnen verschillende overheidsorganisaties gewerkt. Heel uiteenlopende opdrachten gedaan van zorgindicaties opstellen tot een project van een nieuwe riolering aanleg begeleid. En uiteindelijk bij een opdracht betrokken geraakt voor de sport. Wat ook mijn idee was, van ze hadden ook een speciale sporttak, ze hebben dat. En toen ben ik terechtgekomen in Amsterdam. En daar is mijn Amsterdamse verhaal begonnen. Toen ben ik met een senior gestart met het opzetten van de combinatiefunctieregeling in Amsterdam.
Wacht even hoor. Combinatie.
Ja. Combinatiefunctionaris, toch?
Ja, de combinatiefunctionaris. Ja. Ja.
Buurtsportcoach ook.
De buurtsportcoach ook genoemd, zeker.
Want ja. Als ik het goed begrepen heb, heb jij toen in een hele korte tijd bijna 60 mensen ook moeten aannemen voor die... Ja, die dat werk gingen doen in Amsterdam.
Ja, ja, dat was het doel vanuit de Rijk. Was ook gesteld van jullie krijgen een pot geld. Maar dan moeten jullie wel van binnen een bepaalde tijd. Van een half jaar volgens mij was het toen. Moesten we zoveel FTA, zo 56 FTA aangesteld hebben om aan de slag te gaan.
Dat is natuurlijk ook van alles misgegaan.
Ja, dat was vooral stampen, ja. Ja. Om dat maar te proberen te halen, ja.
Kun je nog terug naar die tijd? Want ik kan me ook voorstellen dat dat best wel een... Ja, als je zoveel mensen aannemen is gewoon best lastig. En ook de juiste mensen vinden en meteen allemaal aan het praat krijgen. En jij stond dat natuurlijk een beetje boven. Hoe was dat, die tijd?
We kwamen op de afdeling sport van de gemeente. Daar werkten natuurlijk al heel veel mensen waar heel veel contacten lagen. Daar hebben we heel veel gebruik van gemaakt. Van het netwerk wat daar al was. Er was al een groot sportsimuleringsprogramma in Amsterdam, waar heel veel trainers op ingezet werden. En dus daar zijn heel veel mensen die al heel veel ingezet worden voor de sportsimuleringsactiviteiten. Die zijn bij ons op gesprek gekomen om te kijken of zij in dienst konden komen als combinatiefunctionaris.
En wat moesten ze dan precies gaan doen? Kun je dat nog even kort uitleggen?
Het was toen de bedoeling dat er een combinatie gemaakt werd tussen een school of een onderwijsinstelling en een sportvereniging. En dat daar de combinatiefunctionaris bij beide organisaties voor gingen werken en die koppeling gingen leggen tussen die twee organisaties. Dus dat ze bij bijvoorbeeld als een basketbalvereniging gekoppeld aan een school. Bij de vereniging gingen ze vooral helpen om het... de jeugd meer kwaliteit, de kwaliteit van het jeugdaanbod omhoog te halen. Dus jeugdtrainers opleiden, begeleiden en werven van jeugdleden. En bij de scholen gingen ze de sport promoten, dus lessen geven tijdens de gymlessen, maar ook naschoolse lessen of toernooien organiseren op het gebied van hun sport. Zo zijn ze gestart.
Dus dat was dan echt het doel om in die gebieden waar je dan aan de slag was, om gewoon in de breedte dat meer mensen gingen sporten.
Ja, en het was toen nog echt gericht op de jeugd. Dus echt basisschool en middelbare school.
Want als je natuurlijk nu kijkt naar wat tegenwoordig dan zijn, die functies, soms zitten ze zelfs in de sportvereniging. Dat is natuurlijk helemaal veranderd.
Ja, er waren destijds toen we startten, waren we in Amsterdam de eerste die ermee startten. Dus toen waren er vrij strikte richtlijnen in eerste instantie opgesteld. En daar zijn wel, daar is wel heel veel in veranderd in dat eerste jaar eigenlijk al. Maar in de jaren daaropvolgend is er ook heel veel in veranderd en is die functie ook heel erg aangepast, bij ons ook.
Maar waarom dan? Werden er in het begin dan, zaten daar constructiefouten in die opzet van die functie?
Het was natuurlijk best beperkt als je aan één vereniging en één school gekoppeld was. Ja, dat heeft, ja, dat blijf, kan je niet jaren natuurlijk dat op diezelfde manier gaan invullen. En het was ook niet toepasbaar. Heel veel gemeentes merkten ook dat het ja, kijk, wij hadden 56 FTE wat we konden aanstellen. Maar dan waren we wel de grootste in heel Nederland die zoveel kon aanstellen. En iedere andere gemeente had er maar... er waren ook gemeentes die er maar één konden aanstellen. Ja, die kan je niet op die manier natuurlijk invullen. Dus daar liepen zij, vooral die kleinere gemeenten, ook tegenaan dat het dat ze dat op een andere manier wilden invullen. En bij ons is het ook wel zo dat we ook wel gaan kijken van ja, op welke manier kan je dat de toekomst geven, zeg maar. De inzet van en waar het beste uithalen uit het inzet van de buurtsportcoaches.
Had je in deze functie ook veel te maken met politiek? Want het was natuurlijk ook gelieerd aan politiek, met politieke doelstellingen. Hoe was dat om daar in te manoeuvreren?
Ik was destijds assistent projectleider, dus ik had niet zelf die contacten met de politiek. Maar het was zeker, we moesten er wel steeds rekening mee houden. Of het werd ons ingefluisterd van, doe dat maar zo. Het was ook echt wel het paradepaardje van de politiek ook, dat dit kwam in Amsterdam. En er werd wel veel naar gekeken.
Kun je nog een moment herinneren dat je, want ik zie wel een glimlach bij op je gezicht. Het kan me ook voorstellen dat je soms denkt, oh nee, moeten we weer, soort van ook een beetje poppenkast soms. Of...
Ja, dat zit er wel een beetje bij soms. Ja, ja. Ja. Om niet te veel in details te doen.
Nou, we zouden eigenlijk heel graag details willen horen, maar als jij ze niet wil vertellen. Nee, maar dan heb je wel een concreet voorbeeld van dat je echt wel eens een knoop moest doorhakken, dat je dacht van nou, of laat ik het zo zeggen, heb je wel eens een knoop doorgehakt dat je dacht van nou, dat is niet de afslag die ik genomen zou hebben?
Zeker. Je hebt toch ook wel eens verenigingen die, waar je van denkt van nou, die hebben niet zoveel ondersteuning misschien nodig. Maar die wel op de politieke agenda hoog staan. Dat ze graag willen dat we daar wat deden.
Je kon allerlei taken dan ook overnemen van zo'n vereniging. Die voor hun heel veel benefits hadden. Maar waar jullie bijna het werk van de vereniging gingen doen.
Ja. En daar moet je natuurlijk ook wel. Dat was in het begin ook. Dat daar wel best veel overgenomen werd van de vereniging. En dat wilde je natuurlijk, je moet toevoegen. Daar zijn we ook wel later veel meer scherper op geworden van wat voor taken ga je overnemen. Je moet op een gegeven moment weer zorgen dat het geborgd is binnen de vereniging wat jij... Want je moet het wel weer eruit kunnen stappen en het overlaten aan de vereniging. En zorgen dat het geholpen heeft wat je hebt gedaan. En dat ze daarmee naar een hoger plan zijn gekomen. Ja. En dat als jij eruit stapt, dat het ineens weer instort wat je hebt opgezet.
En toen is ook de organisatie Team Sport Service Amsterdam ontstaan, toch? Dat is eigenlijk een beetje transitie geworden.
Ja, in eerste instantie viel het project onder de gemeente. En op een gegeven moment is besloten, het was natuurlijk zo'n groot project, dat je kan niet al die mensen in dienst nemen als ambtenaren. En toen is besloten om het buiten de gemeente als aparte stichting te gaan organiseren. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan, omdat verschillende opties... bekeken en uiteindelijk zijn we onderdeel geworden van Sportservice Nederland destijds nog. En dat heet nu dus Team Sportservice Amsterdam. Ja.
Ja. Is dat, als je daar nu naar kijkt, is dat een... Ja, je ziet natuurlijk meer dat er stichtingen opgericht worden, semi-gefund door de overheid. Dus het is eigenlijk een soort van semi-overheid, zou ik dat zo kunnen noemen?
Nee, we zijn echt wel een aparte organisatie. Het is wel een loop van de tijd... gegroeid, zeg maar. Dus het is we zijn steeds meer apart geworden van de gemeente. We zaten eerst nog echt wel op de afdeling op de afdeling sport, zeg maar, maar toch ook naast de gemeenteambtenaren, zeg maar.
Ja.
Maar dat is nu echt wel, we zijn nu echt wel een aparte organisatie met onze eigen doelen en waarvan een deel van onze financiering wel bij de gemeente, het grootste gedeelte, wel bij de gemeente vandaan komt. Maar dat is gewoon ieder jaar wat we opnieuw moeten aanvragen in de subsidieaanvraag.
En wat is het grootste gedeelte? Is dat dan meer dan 50%? Of?
Ja, zeker. We zijn nu nogal voor zeker 90-95% afhankelijk van de gemeente.
Dat is natuurlijk ook soms lastig, want dan heb je ook weer nog steeds een beetje met politiek te maken. Of zeg je wel van de organisatie is er beter van geworden door het op deze manier te doen?
Zeker, de organisatie is zeker beter van geworden op deze manier. We kunnen veel meer, we zijn veel meer op een andere manier van denken ook. En veel doelgerichter denk ik dat we veel meer aan de slag zijn. En ik denk veel meer, er ligt veel meer kansen voor de individuele medewerker om zelf met nieuwe ideeën te komen dan dat je het van bovenaf vanuit de gemeenteambtenaar opgelegd krijgt van dit is wat je gaat doen. Wat we nu ook al zeggen, van we voeren het gesprek over wat we willen bereiken met elkaar. Daar voeren we ook het gesprek over met de gemeente, maar wij bepalen hoe we dat gaan doen. En dat was voorheen echt wel heel anders.
Ja. En als jij nu kijkt naar, je zit natuurlijk al lang in dit werkveld. Hoe zie jij de sportontwikkeling van jonge kinderen? Is dat, ik had het met Jan een discussie over dat Johan Cruijff zei vroeger dat dan liet die voetballers op het veld zitten. En dan moesten ze zonder hun handen opstaan. Nou, dat konden ze op een bepaald moment niet meer. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik ben natuurlijk niet dagelijks op de sportvereniging of in de gymzaal aanwezig. Maar je ziet wel. Je ziet wel in de jaren dat sport of dat bewegen, dat het toch heel erg belangrijk blijft dat we het blijven stimuleren. Dat het niet vanzelfsprekend is in ieder gezin.
En kun je daar iets van cijfers over delen? Of misschien een gevoel van, want toen je begon, is het beter geworden? Is het slechter geworden? Is het door? Ja.
Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk zeker dat onze inzet echt wel daarbij heeft bijgedragen. En je ziet echt wel groei van het aantal deelnemers. Corona heeft natuurlijk ook alweer een duit in het zakje gedaan. Waardoor je de ledenaantallen weer heel erg zijn gekelderd. Maar je ziet wel dat er wel steeds meer kinderen lid worden van verenigingen. En ook vanuit culturen waar het niet altijd vanzelfsprekend is dat ze deelnemen aan verenigingen.
Dus als je 10 jaar, als je op de positie waar je nu staat en kijkt, oké, we hebben dus 10 jaar deze ontwikkeling doorgemaakt, dan zou je zeggen, zou je dan dezelfde stappen genomen hebben als dat wat er nu is? Dus is het hele proces, ja natuurlijk, dan kun je dingen verbeteren. Denk je van, het is een goede actie geweest om dit initiatief zo te starten?
Ik denk zeker dat de inzet van de combinatiefunctionaris en buurtsportcoach dat zeker een bijdrage heeft geleverd. Ik denk wel dat natuurlijk wat we in het begin was het echt inzetten op aantallen. Zorg maar dat die mensen aan de slag zijn. Later konden we pas kijken naar gaan focussen op echt de kwaliteit die geleverd werd. Als je meer ruimte en tijd had gehad, dan had je. Vanuit het herstellen is het altijd lastiger dan het beter dan het goed opzetten. Ja.
En ik vind het interessant dat een overheid en dat we soms zelfs ons meer verantwoordelijk beginnen te voelen, denk ik, of dat er meer verantwoordelijkheid ligt soms bij de overheid met betrekking tot bewegen. Is dat iets waar jij het mee eens bent? Dat je vindt dat wij als overheid moeten daar meer de lead in nemen, dat mensen blijven bewegen? Of is dat ook een verantwoordelijkheid van de mens zelf?
Ja, het is zeker ook een verantwoordelijkheid voor de mens zelf. Maar het is ook wel de faciliteiten en de mogelijkheden die geboden worden, waar de overheid een rol bij kan spelen. Kijk, bij het ondersteunen van sportaanbieders en het faciliteren bij accommodaties. Het met financiën bieden aan onderwijsinstellingen om meer het bewegen nu ook steeds meer, juist het, niet meer alleen het sporten, maar juist ook het bewegen meer te stimuleren. Zoals nu ook veel meer opkomt, de dynamische schooldag bijvoorbeeld. Dat bewegen veel meer een item wordt. En dat is ook wel iets, vind ik wel, dat de overheid daar een rol in mag spelen om daar vooral faciliterend in bezig te zijn.
Ja. En je hebt nou een behoorlijk groot team wat je aanstuurt. Kun je eens vertellen wat voor leider jij bent? Wat voor manager ben jij?
Ik ben wel echt een people manager, zeg maar. ik ben wel iemand die vooral die veel bezig is met. Ik vind het vooral belangrijk dat het goed gaat met de mensen. Ik ben ervan overtuigd dat als ze goed in een vel zitten, dat ze ook de beste prestaties kunnen leveren.
Nou, we hebben in ieder geval een geluidsfragment van een collega van je. En we zullen eens horen of Emma Teunis, die ook bij jou op de afdeling of met de afdeling, we horen het zo meteen wel, wat zij ervan vindt.
Poeh, Sanne van der Peet. Dat is voor menig collega zij de oprichter van TSA. Zij werkt hier al vanaf het begin en is eigenlijk niet weg te denken. Ze geeft leiding aan jeugd in beweging en aan het aangepast sportteam, wat ze met onwijs veel passie doet. Sanne vliegt eigenlijk alles wel overwogen aan. Je kan altijd bij haar terecht voor een advies en is zeer fanatiek als het gaat om sporten. Zo vindt zij ook zonder blikken of blozen van haar team met midgetgolven. Dus al met al een echt een hele fijne collega en manager van TSA.
Dat was Emma.
Ja, ik herken haar, ja.
Herken je ook wat ze zegt?
Ja, zeker. Ja. Goed dat ze dat ook... fijn om te horen dat ze het ook zo ziet. Ja,
ja, nou ja, ja. Als Emma dat zegt, ik ken haar ook. Het is een oud coachier van me. Ik heb hem begeleid bij het afstuderen. En het is ook een enorme stuiterbal. Dus om die onder controle te houden op de afdeling lijkt me ook nog een hele klus.
Gelukkig zit zij niet in mijn team. Dus ik hoef haar niet onder. Niet gelukkig hoor.
Oké.
Maar we hoorden ook in het voicebericht natuurlijk dat jij een bloedfanatiek sporter zelf bent. Zit dat ook nog iets in jou? Ja, je zei van ik ben een people manager, maar als people manager, ja, dan en je bent een heel fanatiek sporter. Snijdt dat wel eens?
Nee, ik heb niet het gevoel dat snijdt. Op het sportveld ben ik kan ik goed fanatiek zijn, met spelletjes ook. ik denk in mijn manier van leidinggeven komt dat niet heel erg tot een uiting. Nee.
Wat als je naar je functie nu kijkt, want je bent nu eigenlijk heb je droomjob gekregen, dat je natuurlijk met ook het gehandicapte sport te maken hebt. Mm-hmm. Kun je daar wat over vertellen wat dat nu precies inhoudt, wat je doet?
Ja, ik ben nu teammanager dan van team, van onder andere team aangepast sporten. Dat team zet zich vooral in voor kinderen met een beperking. We doen veel lessen op het speciaal onderwijs. Waar we tijdens schooltijd en na schooltijd sportspecifieke lessen geven. Over het algemeen, maar het zijn ook wel lessen voor kinderen die waar we vooral meer op bewegen gericht zijn. Waar sportspecifiek nog niet echt bereikbaar is. Daarnaast helpen we sportaanbieders met het opzetten van aanbod voor mensen met een beperking. En dat is eigenlijk in de breedste zin van het woord.
Is dat dan bijvoorbeeld een sportschool helpen met het aanleg van bepaalde wegen door de sportschool, waardoor je er met een rolstoel doorheen kan rijden? Of?
Nee, kijk, daar kunnen we wel in adviseren en in meedenken. Van ja, het zijn natuurlijk verschillende fases waar je doorheen moet. Je moet natuurlijk ook wel je accommodatie zo inrichten dat je de doelgroep kan ontvangen.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een van de belangrijkste voorwaarden. Ze moeten ze ook welkom voelen. En daarnaast, wij helpen ze vooral met het opzetten van echte groepen. Waar vind je nou je leden? Wat moet je specifiek kennen en weten over de doelgroep? Hoe pas je je lessen aan? Wat kan je doen? Dus er zit vaak ook veel verschil tussen verschillende beperkingen. Tussen wat mensen wel kunnen, wat mensen niet kunnen. Hoe kan je daarop anticiperen binnen je les? Daar helpen we vooral ook bij.
Ja. Kun je misschien een voorbeeld noemen waar je zegt, nou, dan heb ik, doordat ik ook de ervaring heb die je hebt, echt een aantal blokjes bij elkaar kunnen brengen. Denk ik, daar ben ik echt trots op dat we dat voor elkaar hebben gekregen.
Kijk, ik ben natuurlijk zelf, sta ik er een beetje boven, dus ik ben niet zelf bij die vereniging actief. Als we daar, mijn team is natuurlijk vooral in het werkveld bezig. Werken met veel samenwerkingspartners. We zijn met hun ook veel in gesprek over hoe kunnen we het verder verbeteren. Maar je merkt echt wel dat ik ben nu een jaar van dit team manager, dat het nog best wel wat tijd nodig heeft gehad om te zorgen, nou ja, hoe gaan we dit met dit team organiseren? En ook met welke samenwerkingspartners gaan we aan de slag? En ook van wat voor soort nieuwe activiteiten kunnen we nou ontwikkelen? Wat sluit nu wel aan? Wat sluit niet aan? Zo zijn we onder andere ook meer gaan kijken van die sportspecifieke lessen werden we al heel veel gegeven. We zijn nu gaan kijken voor meer op het gebied van motorische ontwikkeling. Dat we echt gaan kijken van welke kinderen. Er zijn heel veel kinderen die daar ook veel meer baat bij hebben om daar nog. Omdat dat echt een drempel is om te kunnen gaan sporten. Dus daar zijn we nu ook met verschillende scholen bezig. Hebben dat opgezet afgelopen jaar. Om daarmee aan de slag te gaan. En dat slaat wel heel goed aan. En voor volgend jaar, voor dit jaar hebben we dat ook veel meer een uitbreiding van gemaakt. Ook in de subsidieaanvraag bij de gemeente. En want veel scholen willen dat graag verder uitgebreid hebben.
Want zit dan op scholen zitten dan, je hebt een soort van normale klas. En er zitten dan een aantal leerlingen bij die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. En daar faciliteren jullie dan de dingen voor? Of is het juist één specifieke school waar meerdere mensen met een beperking op zitten?
Ja, het is echt voor de kinderen van de scholen het speciaal onderwijs. Dus het zijn alle kinderen die hebben een bepaalde beperking waardoor ze op die school zitten. En het is in verschillende categorieën gedeeld natuurlijk, de verschillende clusters, de scholen. En eigenlijk zitten we bij alle clusters. Dus de ene school die heeft vooral, de fysioschool bijvoorbeeld, is blind slechtziende kinderen, waar we verschillende lessen doen. Daar hebben we natuurlijk hele andere aanpassingen nodig dan dat je op een school zit waar vooral kinderen zitten met uit het autistische spectrum, met gedragsproblematiek. Daar heb je natuurlijk hele andere aanpassingen nodig. Ja, dus dat verschilt heel erg hoe we dat aanpakken.
Ja. Hey, je bent eigenlijk een hele trouwe employé geweest. Hè, gedurende 12 jaar dat je eigenlijk al bij eenzelfde soort werkgever zit. Je zit nu in de droombaan. Eigenlijk sinds een jaar waar je al 15 jaar naar op weg bent, zou ik maar zeggen. Brengt het je inderdaad datgene wat je je daarvan voorgesteld had? Is het nu echt je droombaan of zeg je van nou, ik zie nu wel weer hele andere horizonten verschijnen.
Ja, droma. Ik vind het is ook natuurlijk wel een bepaald iets. Ja, je moet altijd wat anders nieuws te wensen zijn. Hè? Ik ben nog niet.
Ik ben nog niet aan het eind van je carrière.
Nee. Okay. Gelukkig niet. Nee, dat hoop ik niet. Nee, dus nee, ik heb niet een dat ben ik nooit geweest, die echt een vast tip op de horizon, want dat moet ik binnen zoveel tijd bereikt hebben. Dat heb ik nu ook niet. Maar ik vind het wel heel mooi om met deze doelgroep of voor deze doelgroep werkzaam te zijn. En dat zou ik graag of in deze rol of later misschien in een andere rol of een andere organisatie wel verder voortzetten.
Hey, voordat we teruggaan of eigenlijk naar de afronding gaan, gaan we eigenlijk nog even terug, denk ik, naar het begin van de opleiding. We hebben nog één iemand die iets over je wil zeggen. En je mag zelf zo meteen, als je het gehoord hebt, mag je vertellen wie dit is en wat het voor je betekent.
Sanne, hallo, Eva hier. Gezellig. Hey, ik heb een mooi verhaal voor jou. Toen wij met SMNO begonnen, toen organiseerden wij in het allereerste, wat is het, half jaar, een sporttoernooi. Wij zijn samen met ons pietenpak en een pepernoot en een gedicht naar Rukkenoor gegaan. Want wij hebben ze daar overtuigd dat ze ons moesten sponsoren. Dat was ons gelukt op die manier, dus dat beloofde al heel veel goeds voor onze samenwerking en onze rest van de SMNO-carrière. We zaten toen in een groepje met z'n vijven en volgens mij hadden we de eerste letters van onze naam, die teamnaam gegeven. Maar ik kon me niet meer herinneren wat die was, maar ik dacht jij vast wel. We hebben verder superveel leuke dingen meegemaakt. We hebben in Tarzan nog samen in Apenpak gezeten. Maar ook met Laura en Denise en Joyce hebben we superveel leuke dingen ondernomen. Meest recent nog in de trein vanuit Amsterdam naar voor jou Woerden en voor mij Gouda. Ik hoop dat dat er weer een keertje in zit, want dat was wel voor corona de laatste keer, geloof ik. Succes daar en tot snel weer een keertje. Doei!
Welke Eva was dit?
Eva van Groningen. Inmiddels is ze getrouwd. Ik weet eigenlijk niet of ze nog steeds van Groningen heet. Maar,
nou, misschien nu voor mij wel. Van Friesland. ze vertelt heel veel dingen, maar we hebben het al over SMNO gehad. Alleen dat Tarzanpak, wat was dat precies?
Ja, we moesten, ik weet niet of dat er nog steeds in zit, maar we moesten toen we alle de vakken turnen en dans hadden, moesten we daarna de afsluiting van dat blok een voorstelling maken. En wij hadden een deel uit de film van Tarzan hadden wij gedaan. Dus, het
presentatiefestival.
Ja, het presentatiefestival.
Bestaat nog.
Nou, en wie was dan Tarzan? Of was dat een heel gezelschap van Tarzan en
heel veel,
en een paar James?
Heel veel verschillende. Volgens mij was Eva Jane en was ik een aap.
Nou, man. Ja, we gaan de podcast een beetje afronden. Als jij nou, luister hier veel jonge studenten ook naar, die willen misschien een vergelijkbare carrière als jou bewandelen. Wat voor advies zou je ze geven?
Ja, ik denk wat mij geholpen heeft en wat ik wel geleerd heb, dat je vooral moet vertrouwen op jezelf. Dat je bij jezelf moet blijven. Dat je niet te bescheiden moet zijn. Dat je wel de kansen moet pakken die je wil pakken vooral. En ook blijven kijken waar je jezelf nog verder kan ontwikkelen.
Maar waarom moet je niet te bescheiden zijn? Wat bedoel je daarmee?
Er zijn genoeg mensen je moet jezelf in ieder geval niet laten ondersneeuwen. En wel voor jezelf gaan staan. Dat heb ik ook moeten leren. Dat zit ook niet altijd per definitie in mijn natuur om mezelf op de borst te slaan, zeg maar. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dat wel uit nature wel doen. En je moet zorgen dat je daar niet door ondergesneeuwd raakt.
Mooi.
Ja, mooie tip. Sander, bedankt dat je hier vandaag bij ons in de podcast was. Ik heb er enorm van genoten. Jij ook, Jan?
Ja, absoluut. We bedanken natuurlijk ook de luisteraars voor het volgen van Inside Out, de podcast van en voor alumni van onze opleiding. Tot zover. Kijk terug op wie je was, maar kijk vooruit naar wie je wil zijn.
Want je wordt niet iets, maar iemand.